Het is geweldig om die hoop te mogen hebben, die zekerheid dat hij alles in zijn hand houdt, zoals we net gezongen hebben en gelezen hebben. Maar dan hebben we misschien ook de vraag van, maar nu dan? Misschien is het goed om daar ook nog even bij stil te staan. Ik wil graag een paar regeltjes voorlezen uit Lucas 18. Lucas 18, vers 8. De laatste zin van dat vers. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? En er komt vanaf vers 9 de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En dan staat er in vers 14, ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander niet, want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Vers 17, ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Vers 23, toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Vers 31, hij nam de 12 apart en zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten over de mensenzoon geschreven is, zal daar plaatsvinden. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegezeld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Vers 41. Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Heer, zorg dat ik kan zien. Jezus zei, zien zult u. Uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God. Raar hoofdstuk, Lucas 18. Die bekende gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Misschien is het wel goed om die gewoon even helemaal te lezen, vanaf vers 9. Moet je even meelezen. Hoofdstuk 18, vers 9. Met het oog op degene die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. De fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig zijn of onrechtvaardig of overspelig zijn en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag een 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei, God, dank u wel dat ik niet ben zoals die fariseer. Ik zeg jullie, hij ging net zo naar huis als die fariseer. Nee, gelukkig. Gelukkig, het is wel heel moeilijk wat hier staat. Er staat iets anders. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, zegt de Heer dan, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Ik Context is alles. Dat is even voor de toepassing van zo'n gedeelte. Dit raakt je, dat doet iets met je. Dat je denkt, wat gebeurt hier? Wat probeert de Heer Jezus hiermee te zeggen? Het staat er niet bij. Zo bij die vorige gelijkenis staat het er wel bij. Wat de Heer Jezus ermee bedoelt. Overigens is het grappig dat als de Heer het niet zegt, is het vaak heel duidelijk wat hij ermee bedoelt. Krijgen we er niet zo heel gauw ruzie over. Op het moment dat er wel bij staat waar een gelijkenis voor bedoeld is, wat hij ermee wil zeggen, dan beginnen wij alle andere toepassingen te maken. En daarom staat er juist bij, nee jongens, geen ruzie maken, ik bedoel dit. Dus bij die vorige bijvoorbeeld, over die vrouw die alsmaar blijft bidden. Context is heel belangrijk. Wat lezen we in het gedeelte? Waar staat dit in de Bijbel? Staat dit in een brief van Paulus aan de gemeente in de eindtijd? Of staat dit in een evangelie? Oh, het staat in een evangelie, het evangelie naar Lucas. Welk evangelie dan? Dat van Lucas. Maar waar in het evangelie? Na hoofdstuk 9, waar de Heer Jezus een keus maakt en zegt vanaf nu de eigenlijke bedoeling van mijn komst, ja dat mag ik niet helemaal zo zeggen, maar het is nu afgelopen, ik ben verworpen. Ik ga nu naar Jeruzalem. En dan krijg je die aankondigingen van het lijden. De Heer Jezus heeft daar de keus gemaakt van nu is het eigenlijk gebeurd, gepasseerd. Ik ga mezelf laten zien, ik ga de Vader laten zien, maar ik weet nu al, ze zullen me verwerpen, ze zullen me niet accepteren, ik ga naar het kruis. Ik ga me vereenzelvigen met het lijden en de slechtheid en de boosheid van mijn volk. Daar staat het. Dus dan is er een koning aan het woord die al weet dat hij een verworpen koning is en dat hij verworpen koning zal zijn, totdat hij eens, daar gaat het Lucas evangelie over, als mens, de mensenzoon, terug zal komen om over de hele wereld te regeren. Waar wij naar hunkeren nu, waar ons gebed nu eindelijk inhoud krijgt, uw koninkrijk komen. Heer, alstublieft, die ellende, uw volk, de volken eromheen, Ismaël, de nakomelingen van Israël, waar die geweldige beloftes door de Heer aan Abraham zijn gegeven. Jouw zoon Ismaël, ik zal voor hem zorgen en ik zal hem zegenen samen met mijn volk Israël, de nakomelingen van Isaac. We roepen erom en dat krijgt hier dus inhoud, dat komt, maar de Heer praat hier tegen discipelen die een verworpen koning volgen. Het begint eigenlijk in hoofdstuk 17, vers 20. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun, de komst van het koninkrijk laat zich niet aanwijzen. Zeggen, hè? Het laat zich wel aanwijzen. Toen de Heilige Geest kwam, of toen de Heer kwam daarvoor, of als de Heer terugkomt. Het zijn al een aantal momenten dat wij heel zeker weten vanuit andere gedeeltes in de Bijbel, dat dat echt momenten zijn dat het koninkrijk doorbreekt en aanwezig is. De Heer zegt hier, in deze context, de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk, hier is het of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Dat is een soort van bemoediging. Van Heer, help, we gaan nu naar Jeruzalem, we begrijpen er niks van, het gaat mis. Er gaat een hele hoop ellende komen, er gaat een hoop ellende over de wereld komen. Dan ga ik even een beetje in mijn formuleringen tussen toen en nu inzitten, of ik hussel het een beetje door elkaar. Heer, waar bent u? Heer, wat is hiervan de bedoeling? Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dan zegt de Heer, het is binnen uw bereik. En dan zegt de Heer, van nou die dag, die gaan jullie niet meemaken. Maar als dit of dat gebeurt, dan krijg je aan het eind van hoofdstuk 17 iets waar we ons heel erg ongerust hoeven te maken, over kunnen maken, maar wat niet hoeft, omdat de Heer zelf zegt, joh, dat ga je niet meemaken. En dan staat er aan het eind van vers 17, hoofdstuk 17, ze vroegen hem, waar Heer, waar? En dan antwoordt hij, waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Dat is een typisch antwoord van de Heer Jezus. Heer, help me. Ho, ho, de honden mogen niet eten van wat op tafel staat, mogen niet mee eten. Ook zonde, echt zonde. Bot antwoord, zeg maar. De discipelen die in verwarring zijn en denken, Heer, dat koninkrijk van u, hoe dan, waar dan, wanneer dan? Zegt de Heer, waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. En dan komt de Heer met een gelijkenis. Dan gaat de Heer uitleggen in hoofdstuk 18 wat hij daar nou mee bedoelt. Waarom die zo'n bot antwoord geeft en waarom dat eigenlijk helemaal geen bot antwoord is. Maar dat hij graag wil dat we wakker worden en het gaan begrijpen. Hij wil van ons graag dat we de zaak in het juiste perspectief zien en misschien wel onszelf in het juiste perspectief zien. Of dat we God op de juiste plek geven. Het thema van dit hoofdstuk zou je kunnen zeggen dat God zegt, vertrouw mij. De kern van Gods koninkrijk in deze tijd, wandelend achter een verworpen Heer aan, de sleutel van het koninkrijk, weet ik veel, dan moet ik in discussie met Petrus, want er is die het misschien niet meer eens. Maar dat is dat God zegt, vertrouw mij. Vertrouw op mij. Daar gaat het over. Eerste gelijkenis, hoofdstuk 18, gelijkenis om altijd te bidden en niet op te geven. Een vrouw die komt bij een koning en die blijft maar zeuren. Uiteindelijk doet die koning dat. Nou, vooruit. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen als je God bidt. Blijf bidden. Zeg je, ja, maar in Gods koninkrijk blijven bidden. We zijn toch dienaren van de koning? We hoeven toch niet alsmaar te blijven bidden? En als God maar niet antwoordt, niet al iedere keer bij hem terug. We mogen toch bidden naar zijn wil? We mogen toch bidden in de naam van de Heer Jezus? We hebben toch gezag gekregen als kinderen van God? Ja, het staat in andere gedeeltes. Maar in deze situatie, in deze context, zegt hij, vertrouw nou maar op mij. Vertrouw nou maar op mij. Blijf maar vragen. Je weet niet wat goed is. Je weet niet wat de antwoorden zijn. Je weet niet of het nu of straks of in een andere context of andere plaats in mijn plannen past. Je hebt wel je overtuiging, maar laat het aan mij over. Blijf maar vragen en als het in mijn plannen past, dan geef ik dat wel op het juiste moment. En het juiste moment weet ik, zegt God. Vertrouw maar op mij. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Dat is niet geloof van mensen die zeggen van, ik geloof en daarom ben ik net zo krachtig als de Heer, ik weet hoe het zit, of zoiets. Maar dat is mensen die blijven vragen, Heer, ik weet het niet, wilt u me alstublieft. De Heer zegt, blijf vragen, want ik gebruik dat. Ik gebruik dat in mijn hand en als het moment daar is, dan geef ik dat antwoord. Bid om de vrede van Jeruzalem. Dat heeft de Heer ons, nou, wat is het? 3500 jaar, zoiets, geleden, heeft hij dat ons voorgehouden. En dat geldt nog steeds. En dat is, anno nu, is dat nog sterker dan gisteren. Bid om de vrede van Jeruzalem. Maar dat betekent niet dat wij kunnen zeggen van, wij zijn dienaren van de koning. Dus Gods koninkrijk is gevestigd en nu komt het goed. Wij grijpen in, op welke manier dan ook. Ja, wij zijn als Langebruggers met elkaar redelijk machteloos natuurlijk. Maar bij wijze van spreken. De Heer zegt, blijf nou bidden om de vrede van Jeruzalem, want ik ga hem geven. Ik wil graag dat jullie gebed doorlopend gaat naar dat goede, dat ik op het moment dat het zover is, dat ik het kan doen. Dat ik jullie gebed kan beantwoorden en verhoren. Zal hij dan geloof vinden op aarde? Zijn er dan nog mensen, als de Zoon des Mensen terugkomt, zegt de Heer zelf over zichzelf, zijn er nog mensen die, als ik terugkom, mij vertrouwen? Die mij vertrouwen. Die het lef hebben om te bidden en te wachten. Leer ons te leven, leer ons te lijden, leer ons te wachten. Lied 230 vers 3 staat niet in de Bijbel, maar het is wel uit de Bijbel gegrepen. Ja, maar ik ben toch, jazeker, we zijn kinderen van de koning, we zijn dienstknechten van de koning. En hij regeert, weten we, hij heeft alles in handen. Maar we zitten nu in een andere situatie, dat hij nog niet manifest regeert. Dat is als hij terugkomt. Hoe dan? Mooi voorbeeld, Absalom uit het Oude Testament. Absalom, je kent die geschiedenis van Absalom, die op zijn ezel zijn muildier wegreed, achtervolgd door de soldaten van David. Die hing op een gegeven moment met zijn mooie kuif hing die in een boom. De ezel was onder hem uitgereden, dat is echt zo'n soort Donald Duck situatie, zeg maar. Daar kun je van alles bij voorstellen. Trappel. En één keer hangt hij daar zo te bungelen. En die ezel is weg en hij hangt daar. En dan ziet hij die soldaten aankomen met een speer. En dan roept hij. Maar ik ben toch een koningskind? Ik ben toch de zoon van de koning? Ja, klopt. Maar de koning wil graag dat je wacht totdat het tijd is. Dat had hij niet gedaan. Die vergissing maken we ook gauw. Dat is een soort oproep, denk ik. Dan komt die geschiedenis over die fariseeën en die tollenaar. Dat is eigenlijk hetzelfde. Denk niet dat je het weet. Vergelijk jezelf niet met anderen. Denk, dank u wel dat ik niet zo ben als al die slechte mensen die zus en zo en zo en zo doen. Even los van het feit dat als je goed nadenkt, als je het leest wat die fariseeër zegt. Niet roofzuchtig, onrechtvaardig of overspelig. Roofzuchtig dat je uit bent op hebben, hebben, hebben. Onrechtvaardig. dat je dingen doet waar anderen onterecht last van hebben, die zich niet kunnen verdedigen. Dat, nou ja, onrechtvaardig zijn wij hier allemaal, we hebben het wel eens vaker over gehad in ons rijke Westen. We leven hier in onze welvaart dankzij, nou, daarvoor al die excuses over het slavernijverleden en zo, voor wat het waard is, dat is weer de andere kant. Maar er is wel iets heel erg misgegaan in ons leven, in onze maatschappij, dat er gewoon heel veel mensen gewoon onrechtvaardig behandeld zijn, dat wij het daardoor heel griefelijk hebben. Overspelig, dingen naar jezelf toehalen wat van een ander is, wellust, zeg maar, je eigen plezier najagen. Gewoon de eerste vraag, vind ik het leuk of niet? Ik vertaal het maar even iets breder. Wat vind ik leuk? Wat vind ik fijn? Wat bevredigt mijn verlangens? Dat is overspel. Dat is dat van de ander. Gewoon alles naar jezelf toe. Dat kennen we toch bij onszelf? Dat je bij alles wat je meemaakt, vind ik dit leuk. Dat vind ik niet leuk. Dat is de eerste reactie. De Heer zegt, wees nou niet als die fariseeën, maar wees als die tollenaar. En heb nou gewoon door dat je tekortschiet. Dat je een zondaar bent. Wees mij genadig. Wees mij zondaar genadig. Wees mij zondaar genadig. Dat is de houding van een discipel van de koning. Wees mij zondaar genadig. Niet, ik heb geleerd van de koning en ik ga aan de slag mijn mouw opstropen, maar Heer, ik ben afhankelijk van u. Ik heb uw genade nodig, want ik schiet tekort. En dan denken we, gelijk schieten wij in het verkeerde. Denken, oh, ik ben slecht, ik ben slecht, ik ben slecht, ik ben slecht. En als maar weer slecht zijn en in elkaar kruipen en zeggen, oh, een slecht zelfbeeld en zo. Waar je zegt, de Heer, nee, begrijp me goed. Weet je wat? Volgende geschiedenis. Er worden kleine kinderen bij de Heer gebracht. Begrijp alsjeblieft goed wat ik over die fariseer en die tollenaar bedoel. Je moet niet negatief over jezelf gaan denken. Maar je mag gewoon blij als een kind. Als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal je er niet binnen gaan. Dus je moet niet hoogmoedig jezelf vergelijken met anderen die slecht zijn. Maar je hoeft dus ook niet in de school, of je hoeft niet, je hoort niet. Het is niet de bedoeling dat je zelf zielig gaat lopen doen. Wat ben ik slecht, wat schiet ik tekort. Je mag zeggen, Heer, wees mij genadig. Heer, het moet van u komen. Ik heb iets nodig wat ik niet verdien, het moet van u komen. Ontvang dat gewoon als een kind. Stop nou even met alles wat je aangeleerd hebt aan eigen dunk en netjes gedrag en al dat soort dingen, alle beschaving. Gooi dat even van je af en zeg gewoon als je iets krijgt, dankjewel! Niet nadenken van, is dat echt wel voor mij? Mag ik dat wel zomaar aannemen? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Neem het gewoon aan. De Vader biedt je het aan en zegt, alsjeblieft, Koninkrijk van God, wees gewoon bescheiden. Daar denk je niet eens over na. Een kind denkt daar niet over na. Die roept, hoera, cadeautje. En die denkt niet, ben ik wel goed genoeg. Ik ben gisteren stout geweest. Krijg ik nu een cadeautje, hoe kan dat nou? Ik moet het eigenlijk teruggeven. Weet je, allemaal dat soort rare overwegingen die wij allemaal hebben. Wij schieten tekort in ons geloofsleven. En dan denken we dat we iets terug moeten doen aan God. We gooien onszelf weer onder dat principe van de wet. Waar we het vorige week over hadden, waar Hans het over had. Wat moet ik doen, Heer? Om het eeuwige leven te beërven, de volgende geschiedenis. Weet je wat, zegt de Heer? Je hebt alles gedaan, je hele wet, waar je graag aan wil voldoen, die heb je gehouden. Joh, geef dan ook je spullen weg, geef ze aan de armen en volg mij. En dan is die verdrietig, gaat hij weg. Hij was zeer rijk. Hij vertrouwde niet op God, maar op zijn zekerheden. Wij vertrouwen op ons veilige, democratische Westen. We vertrouwen op onze rijkdom, we vertrouwen op onze sociale voorzieningen, we vertrouwen op onze grondwet, we vertrouwen op de stabiliteit van onze bondgenoten. Nou, je hoort maar allemaal dingen zeggen dat je denkt van oeh, kunnen we daar nog wel op vertrouwen? Maar tot op heden is het nog redelijk rustig. Het grootste deel van de wereld kunnen christenen, onze medebroeders en zusters, daar niet op vertrouwen. En dat is het risico. Hij werd diep bedroefd. Hij was zeer rijk. Hij vertrouwde niet op God, maar op zijn vermeende zekerheden. En dan komt de Heer Jezus en die zegt tegen zijn discipelen, ik ga naar Jeruzalem. Ik zal gedood worden. Dan staat er in vers 34, dat troost mij enorm. De discipelen begrepen er niks van. De leerlingen begrepen er niets van. Denk ik heerlijk, gelukkig. Ik ben een goed gezelschap. Ik wil graag zoveel meer als discipel. Ik wil graag de Heer volgen. Ik ben bang dat ik dan iedere keer weer met mijn kuif in zo'n boom hang. En dat het einde van mijn leven is. Ja, maar Heer, ik ben toch uw kind. Ik ben toch u aan het volgen. En dan zegt de Heer, wees nou bescheiden. Vertrouw nou maar gewoon op mij. Grijp niet je kans als jij denkt dat het jouw tijd is. Of als jij denkt dat het mijn tijd is. De discipelen, de leerlingen begrepen er niets van. En dan komt hij in de buurt van Jericho en dan zit er een blinde te bedelen. Slot van het hoofdstuk. Mensen zeggen tegen hem, Jezus van Nazareth komt voorbij. En hij roept gelijk, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Nou, dat is een mooie uitspraak. Dat zouden we allemaal in onze oren moeten knopen en zeggen, Heer, heb medelijden met mij. Niet onze mouwen opstropen en zeggen, Heer, ik ben bekeerd, u hebt mij gevormd, u hebt me van alles geleerd, ik ga u dienen. Ja, natuurlijk ook. Ik bedoel, dit is alleen maar hoofdstuk 18 uit het Lucas-evangelie. Dat mogen duidelijk zijn. Maar in deze context zegt de Heer van, niet je mouw opstropen, maar zeg nou maar gewoon, Heer, heb medelijden met mij. Komt u bij mij, lost u het alstublieft op, was eigenlijk de vraag. Jezus bleef staan en zei tegen de blinde, toen hij voor hem stond, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Heer, zorg dat ik kan zien. Dat is natuurlijk een hele gave uitspraak. Hè? Dan denken wij natuurlijk gelijk, yes. Dat is eigenlijk heel simpel, dat is heel logisch. Als je blind bent, dat je dan op die vraag, wat wil je dat ik voor je doe, zeg. Heer, zorg dat ik kan zien. Maar in deze context, door het antwoord van de Heer, zien zult u. Mooie vertaling. Zien zult u. Uw geloof heeft u gered. Uw vertrouwen, uw geloofsvertrouwen heeft u gered, heeft u behouden. Dat is wat er gebeurt. Heer, ik snap het niet. Ik zie het niet. Heer, ik begrijp het niet. Heer, ze buitelen over elkaar heen. De ene dag staat dit in de krant, de andere dag staat dat in de krant. En Heer, hoe lang nog? Heer, help. Heer, ik snap het niet. Heer, ik loop vast. Heer, ik kom er zelf niet uit. Ik heb keuzes te maken op school. Ik heb keuzes te maken op mijn werk. Ik heb keuzes te maken in mijn eigen leven. In mijn eigen, nou, het maakt niet uit. We hebben in de maatschappij keuzes te maken. We mogen binnenkort weer, zijn komende weer verkiezingen. Mag je weer stemmen? Moeten we nou strategisch stemmen of moeten we heel principieel? Heer, help. Heer, geef dat ik weer, dat ik kan zien. Zorg dat ik kan zien. Heer, geef mij uw ogen. Leer mij te kijken zoals u naar de werkelijkheid kijkt. Vertrouw maar op mij, zegt God. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Hij liep niet naast zijn schoenen. Hij zei niet, dank u Heer dat ik beter ben dan al die andere blinden die nog steeds langs de weg zitten. Maar hij loofde God en de anderen die dat zagen, die verheerlijkten God. Ze brachten hulde aan God, staat daar. Ik denk dat dat het geheim is van hem volgen zolang hij nog niet gekomen is. In deze ellendige wereld, waar de Heer minstens zoveel onder lijdt als wij. De Heer heeft geen krant en geen nieuwsberichten nodig. Hij heeft alles in zijn hand. Dat hebben we beleden met ons lied dat we net gezongen hebben. Hij heeft alles in zijn hand. Heer, u hebt alles in uw hand. Ik ben een dienstknecht van u. Ik wil u graag volgen, Heer. Ik wil graag u geloven. Ik wil graag op u vertrouwen. Ik hoef het niet te begrijpen. Ik wil het graag begrijpen, maar ik begrijp het niet. Heer, Heer, lost u het alstublieft op. Dat is de houding van een discipel. Zoals Lucas het ons hier voorhoudt in het evangelie, hoofdstuk 18. Wat is dat gaaf. Ik zeg u, zegt de Heer, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Amen.